juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys aflevering 82. Hartelijk welkom Arno Wielders.
Goedemiddag.
En welkom Erik Laan.
Ook goedemiddag.
We zitten hier met z'n drietjes om het ruimtevaartnieuws van de afgelopen twee weken te bespreken. Het is 10 november. En ik ga gewoon het bal openen door jou, Erik, te vragen. Wat is jouw leukste onderwerp van vandaag?
Mijn leukste onderwerp van vandaag? Ik heb een heel lijstje met onderwerpen.
Dat weet ik wel, maar ik hoef je nu niet allemaal te horen.
Nou, ik denk, ja, wat we net op...
Pak er één of twee.
Ik zou zeggen, de Van der Sat acquisitie door Planet.
Ja.
Dat is toch wel...
Want dat is nieuws.
Dat is nieuws, dat hoorde ik net een paar minuten geleden.
Daar gaan we straks lekker over praten. Ja. Leuk. Arno?
Nou, ik denk dat we het ook wel even moeten hebben over de maanlander van NASA... die een kleine vertraging heeft opgelopen.
Een vertraging van?
Nu een jaar.
Oké. Okay. Dus ging naar 2025, geloof ik.
2025 is nu de... Maar het is nogal een fluïde voorspelling. Hè? Dus we moeten daar... Ik denk dat het goed is om er even over te hebben.
Ja, gaan we zeker doen. En ik wil het hebben over de berichten die we eerder deze week tot in het journaal toehoorden, geloof ik. Dat de astronauten die terugkeerden uit de ruimte met SpaceX, dat die een luiertje om moesten voor 8 uur, omdat de wc het niet deed. Dat vind ik niet zo vreselijk interessant. Dat was natuurlijk een sappig nieuwtje. Maar naar aanleiding daarvan vind ik het leuk om het te hebben over taalgebruik in de ruimte. Vooral verhullend taalgebruik in de ruimtevaart. Want ik kwam in een artikel in The Guardian de uitdrukking absorbent undergarments tegen. Dat waren die luiers. Maar toen herinnerde ik me dat er veel meer van dat soort kreten natuurlijk zijn. Hè? Een ongeluk is een anomalie. En nou weten jullie vast nog veel meer van dat soort prachtige uitdrukkingen. Daar moeten we eens even over hebben zo direct. Lijkt me leuk. Goed, zullen we het eerst maar even over Van der Sat hebben? Want volgens mij vinden jullie dat allebei best wel groot nieuws. Van der Sat is het bedrijf van Robert Mika, mede Space Cowboy sinds kort. Hij heeft hier als zodanig nog geen minuut doorgebracht. Hij is wel gast geweest een keer hier in het verleden. Was net tot de groep toegelaten en heeft tot nu toe nog niet kunnen komen, maar komt binnenkort wel. Maar Van der Sat, Erik, kun je even uitleggen wat het bedrijf doet?
Ja, wat ze doen, ze gebruiken data van satellieten om de vochtigheid van de bodem te meten. Okay. En daar hebben ze volgens mij hele geavanceerde algoritmes voor ontwikkeld. Ja. Dus ze hebben voor mij niet hun eigen satellieten, maar ze gebruiken de ESA-satellieten en andere commerciële satellieten.
Ja, Sentinel-serie onder andere. Ja, hè? Ja.
Ja en daar hebben ze, denk ik, revolutionaire technologie ontwikkeld. En dat heeft Planet gezien, denk ik. En die heeft ze geacquireerd.
Ja, en kun je even Planet in een paar woorden schetsen?
Ja, Planet is een bedrijf dat is ergens 2010 gestart vanuit NASA Ames. Door een aantal engineers die gingen met... Melkpak-satellieten wilden ze de hele aarde gaan fotograferen.
De bekende CubeSats.
De bekende CubeSats. En daar vliegen er nou al een paar honderd in de ruimte. En die genereren zeg maar een soort van real-time Google Maps.
Ja. En waarom is dat een goede match, moet je dan vragen?
Nou ja, kijk, die data die moet natuurlijk waarde krijgen voor uiteindelijk betalende eindgebruikers. En gewoon foto's van de aarde, ja. Daar zijn geen betalende eindgebruikers voor. Dus ze zoeken altijd value adding op. Om op basis van die data dus waarde toe te voegen. En ja, wat Van der Sat kan. Die kan daadwerkelijk waarde toevoegen aan bepaalde data. En ik neem aan dat Planet die data gaat fusen met hun eigen data. Om nog meer waardevolle dataproducten te creëren.
Daar zien ze blijkbaar geld in.
Ja.
Enig idee wat ze ervoor betaald hebben?
Ik heb geen idee. Ik zag alleen de headline.
Nee. Het is wel grappig om te zien, want Planet was natuurlijk begonnen als inderdaad met camera's. Hè, gewoon puur in het visuele gedeelte de aarde vast te leggen. Nou hoorde ik ook dat ze bezig zijn met infrarood tak. En dit is weer een nieuwe tak, hè, want het is gebaseerd op microgolven.
Ja, en ze gaan ook naar grotere satellieten. Hè,
ja, want precies.
Die melkpakken zijn een beetje aan hun grens van de mogelijkheden. En ze gaan nu ook, ze hebben al grotere satellieten gelanceerd, maar... Dat is hun nieuwe traject om een beetje de wasmachine grote aan satellieten te gaan lanceren.
Naar wasmachine.
Ja, precies. Ja. Dus, en ook wat jij zegt, de infrarood, ze zitten ook in een bedrijf dat heet Carbon Mapper. Om vanuit de ruimte methaan te meten. Mm-hmm. En methaan is natuurlijk een klimaatgas. En misschien nog wel belangrijker om heel snel aan te pakken dan CO2.
Omdat het veel sterker werkt. Hè?
Veel sterker werkt.
Keer, zoiets.
En ja, de metingen die bijvoorbeeld GAG zat doen. Dat is al een bedrijf dat al met een melkpaksatelliet overigens al aan het doen is. Die zien overal op de wereld, zien ze die plumes zeg maar komen van methaan. En dat is er gewoon echt een probleem. En dat zie je eigenlijk alleen goed vanuit de ruimte dat echt een probleem is.
Plumes van methaan zeg je dus pluimen, rookwolken bijna van methaan.
Nou ja,
uit de olieindustrie.
Uit de olieindustrie,
ja. Ook gewoon afvalplekken. Dus hebben nu twee plekken gevonden in Spanje.
Vuilstort.
Ja. Waar heel veel methaan bij vrijkomt.
Ja. Oké, dan kun je gewoon vanuit de ruimte zien. Daar walmt de methaan omhoog.
Ja, en een beetje...
Wat doe je daar dan aan? Afgraven of zo?
Nee, ze hebben daar bijvoorbeeld op een van de eilanden in het Tenerife, geloof ik, hebben ze ook zo'n landfill en die hebben ze dan gewoon afgesloten. En het gas, dat gebruiken ze ook. Daadwerkelijk.
Dan heb je een gasbron.
Er zijn allerlei oplossingen voor om daar wat tegen te doen. Maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat er niet zomaar de atmosfeer in duikelt.
Ja. Ja, en waar ze het ook zien is bijvoorbeeld bij waterkrachtcentrales. En dan zou je denken, waterkracht, hè, dat is een groene energie. Maar als daar water door die turbines heen gaat, dan zijn er processen die zorgen ervoor dat er methaan ontstaat.
Oh.
Hè, dus zo groen zijn die waterkrachtcentrales dan soms ook niet. Dat hangt heel erg af van wat er in dat water zit. Of daar nog organisch materiaal zit.
Ik te denken, hoe kwamen we hier nou op uitgaande van de bodemvochtigheid van de zat?
Nou ja, dat Planet zich dus aan het diversificeren is. Precies, op het gebied van welke instrumenten zijn aan boord. En waar je dus naartoe gaat. En dat is eigenlijk wat jij ook al jaren geleden hebt gezegd. Is dat gewoon de aarde monitoren in bijna elke golflengte. En dat continu. Dat is een klein beetje waar Planet nu aan het op spelen is. Want ik begreep dat ze ook betrokken zijn bij detectie van brandhaarden overal ter wereld. Mm-hmm. Dat is wat vroeger Fire geweest. Er zijn ook een paar bedrijven. Orotech in Duitsland is daarmee bezig. En er zijn er nog één of twee. En volgens mij zijn ze daar nu ook aan het kijken of ze daar een rol kunnen spelen. Ja, dat is precies waar je een constellatie voor hebt.
Ja. Nou wordt er dus een Nederlands klein ruimtevaartbedrijf, klein maar vooraanstaand zullen we maar zeggen, opgekocht door een Amerikaanse partij. Wat moeten we daarvan denken? Moeten we nou blij zijn? Voor Robert zijn we natuurlijk blij. Maar wat betekent dit voor de Nederlandse ruimtevaartondernemingen?
Nou, ik denk dat je heel erg blij moet zijn. Want dit bewijst dus dat je als je een goed idee hebt om in de ruimtevaart wat te doen, dat daar dus een exit-strategie aan vastzit.
Mm-hmm.
En die werkt blijkbaar.
Ja, maar een Nederlands bedrijf, wat een Nederlands bedrijf was, is nu geen Nederlands bedrijf meer. Is dat erg?
Nee.
Ja. Nou ja, liever had je het andersom gezien natuurlijk. Ja, dat Van der Zat Planet opkoopt. maar zo, ja.
Als ze Nederland... dat konden, dan ging het pas echt goed met de Nederlandse ruimtevaart.
Ja, precies. Je maakt het mooie bruggetje natuurlijk van hoe goed gaat het met de Nederlandse ruimtevaart.
Ja, vertel eens.
En niet goed genoeg dat Van der Zat Planet kan overnemen.
Nee,
Ja, maar daar kan ik boven denk ik straks wel op terug. Maar in de Nederland ontbreekt er wel een klein beetje iets aan ambitie. En,
toch wel?
Ja, absoluut. En daar mogen we best wel wat meer.
Uit?
Nou, we hebben nu de Nationale Ruimtevaartagenda hebben we gezien, die pas geleden is aangeboden aan de minister.
Stond ook genoteerd als onderwerp.
Ja. Klopt. En daar word je toch niet echt super warm van. Tenminste, ik niet.
Nou, vertel maar. We sluiten hierbij het onderwerp van de SAT. We gaan over de Nederlandse ruimtevaartagenda praten.
Kijk, dus de hele industrie in Nederland die komt bij elkaar. Die zet iets. De Nederlandse ruimtevaart krijgt op dit moment vrij weinig geld vanuit de overheid.
Okay.
Zo simpel is het gewoon. De Nederlandse bijdrage aan ESA is niet al te hoog. En er moeten wat dingen veranderen. Wil Nederland een belangrijke speler blijven? Dat is al klaar als een klontje. Ik denk dat we daar wel allemaal over eens zijn. Maar dan verwacht ik een klein beetje ook dat er vanuit de industrie een hele ambitieuze en goede punten komen.
Wie bepaalt die ruimtevaartagenda?
Ja, dat is een samenwerking tussen allerlei bedrijven en instellingen die in Nederland aan ruimtevaart doen.
Mm-hmm. Dus het is een collectief dat samenstelt.
Ja, okay. En dat is heel goed dat die er is. Ja. Dat is gezamenlijk je belangen verdedigen. Maar ja, kijk. Wat ik een klein beetje mis is, waar zijn de grootste plannen?
Mm-hmm.
Een plan waarmee je, wat misschien wel 100 miljoen of 200 miljoen kost, maar wat daadwerkelijk heel veel vraagt van industrie, maar ook van de overheid. En wat ook daadwerkelijk op de misschien wat langere termijn, en niet alleen op de korte termijn, maar op de langere termijn iets oplevert waar de gemeenschap wat aan heeft.
Maar als je als Nederlandse ruimtevaartindustrie weet dat er toch al vrij weinig geld beschikbaar is, want Nederland, dat vertel je net zelf, betaalt vrij weinig aan ESA, dan ga je niet een miljardenplan lanceren, want dan word je toch weggelaten.
Nee, geen miljarden, maar ook niet van een paar miljoen. Er moet iets komen wat aansprekelijk is. Het moet aanspreken. En er zijn wel plannen over lasercommunicatie en dat is heel mooi. Maar dat gebeurt ook al in andere landen op commerciële basis heel erg.
Ja. Dus, ja. Wat staat er wel in die ruimtevaartagenda? Heb je het al van kaft tot kaft gelezen?
Nee, ik heb het doorheen gekeken. En wat er heel goed aan is, is bijvoorbeeld in Noordwijk wordt er een heel groot park. Het Space Business Park. Daar komen de mensen bij elkaar. Daar komen instituten bij elkaar. Komen bedrijven in elkaar. Dat moet je ondersteunen. Vind ik het prima. Dat is echt heel goed. Mm-hmm. Want daardoor krijg je de kracht veel bij elkaar. Maar wat er niet in staat, is daadwerkelijk zo'n groot plan. Waar je met z'n allen zegt van oké, dit is wat we kunnen gaan doen. En dat is...
Ja, ben jij het eens met Arno dat het te mager is allemaal?
Iets minder cynisch, maar ik deel wel bepaalde observaties. Dat je wat er denk ik mist in het plan is een exportambitie. Het plan is geschreven richting de ministerconferentie. Van Nederland wil meedoen in ESA. En als je ziet hoe weinig Nederlandse overheid erin instopt. Ja, dat is gewoon abominabel. Dat is gewoon... Maar ja, hoe ga je daarmee om?
En volgens mij, dat?
Ja, ik denk dat het een beetje een cultuur is. Zolang ik al in de ruimtevaart werkzaam ben, zie je gewoon een dalende trend dat Nederland geld stopt in ESA. En ik heb wat getallen hier.
Tussen het werkjes, jullie zijn allebei ruimtevaartingenieur. De laatste tijd zeg ik dat niet eens meer aan het begin van de podcast. Maar goed... vertel maar.
Dus elke drie jaar heb je de zogeheten ESA-ministerconferentie. Dan gaan alle lidstaten van ESA, Nederland is zo'n lidstaat, die gaan hun ministers vaak van economische zaken afvaardigen. En dan gaat ESA, die heeft een plan van wij willen bepaalde ruimtevaartprogramma's doen. Daar kunnen landen dan op inschrijven. Er is ook een verplicht programma. Er zijn verplicht om daar aan mee te doen, anders ben je geen lid. Nou, als je naar die verplichting kijkt, bijvoorbeeld de laatste ministerconferentie 2019... lag daar 2,8 miljard euro. Dat was de verplichte bijdrage. Dan moeten alle landen dan naar rato van het bruto nationaal product. En van Nederland is dat iets van 4,6% van het totale deel. Moet Nederland daaraan bijdragen. Dat is ongeveer 140 miljoen euro. Dus dat is gewoon verplicht. Uh-huh. Daarbovenop heb je een optioneel deel. En je ziet gewoon dat al die landen in Europa, die stoppen daar geld in. Ja, dat ging in 2019, ging dat over ongeveer 10 miljard euro extra. Wat bovenop dat verplichte deel. Maar waar landen dus op inschrijven. En waar Nederland dus heel minimaal op inschreef. In 2019 hebben ze nog, meen ik, voor iets van hetzelfde bedrag als de verplichte bijdrage erbij gedaan. Als optionele bijdrage. Maar als je nu ziet in de kamerstukken. Laatst is dat bediscussieerd in de Tweede Kamer. Ja, ligt daar nu 61,5 miljoen voor het optionele programma voor Nederland. Dat staat nu in de boeken. Nou ja, als dat waarheid wordt, dan zit Nederland echt gewoon als laatste in de klas qua bijdrage. Dus dat is echt een hele slechte zaak. En die Nationaal Ruimtevaartagenda, die noemt wel alle goede punten die de Nederlandse ruimtevaart kan. We zijn heel goed in het bouwen van optomechanische instrumenten, in lasercommunicatie. Nou ja, van der Zat, de gebruik van data, dat is allemaal goed. Alleen, als je dan kijkt naar die optionele programma's, dan zit Nederland bijvoorbeeld niet bij. En ik noem even een project als ExoMars. Dat is de missie, Europese missie naar Mars. Die gaat volgend jaar naar Mars, gaat op zoek naar sporen van leven. Ja, als dat straks gaat landen en er gaat dingen doen en we gaan roepen Europa is op Mars.
Is Nederland naast de pot?
Nederland doet daar niet in mee. Ja, we zitten in ESA, dus we kunnen daar een beetje zo van tegen aanscheuren van kijk ons, wij zijn ook op Mars. Maar Nederland stopt daar gewoon geen geld in.
Ja.
Met zoiets van dat doen we in Nederland niet.
Staat er in die ruimtevaartagenda iets wat jij wel goed vindt?
Zeker. Kijk, bijvoorbeeld wat er genoemd wordt is dat Defensie ook meer aan ruimtevaart doet. Denk ik heel belangrijk. Hè? We hebben die BRIC 2 satelliet gezien van de Koninklijke Luchtmacht. En dat moet gewoon doorontwikkeld worden. Want ik denk zeker dat Nederland een rol moet spelen in ook de Europese defensie. Dat Nederland daar een hele belangrijke rol heeft. Dat is een element wat erin zit wat belangrijk is. Ja, verder die lasercommunicatie denk ik dat Nederland ook vooraanstaand is met allerlei industrie.
Ja,
alleen wat je daar wel ziet.
De aflevering van dat, Space Cowboys aan aangeweid. De zaakjes.
Ja, maar je ziet bijvoorbeeld al nu. Mynaric is een Duits bedrijf. Ja,
dat is gigantisch.
Ja, die zijn die dingen al aan het bouwen. En er komt straks Telesat met Lightspeed, die constellatie. Ja, daar zitten Thales lasercommunicatieterminals op. Ja, daar bouwt Nederland volgens mij niet aan mee. Dus ik denk, ja, we moeten wel echt ook commercieel iets doen. Want anders missen we gewoon gigantisch de boot. En daar mist het een beetje in Nederland aan, denk ik. Zo van die blik op van we moeten in eerste plaats moeten we zorgen dat we gaan exporteren überhaupt. En dan is die ESA-bijdrage, ja, dat is een soort fundament. Ondersteuning van technologieontwikkeling. Maar in Nederland is vaak andersom. Hè. We willen een grote ESA-bijdrage. Want dan gaan we ESA-projecten doen. En dan zijn we, dat is het einddoel.
Ja, het ESA-project moet nooit het einddoel zijn. Dat moet je helpen om inderdaad die commerciële projecten vlot te trekken. Ja.
Oké, nou. Al dus vastgesteld door de Space Cowboys op 10 november. En we gaan over tot de orde van de dag. Ik wil het met jullie hebben over die luiers. Dat was natuurlijk een prachtig verhaal. De wc was kapot. Ik moest ook trouwens, want het was bij SpaceX, hè, de SpaceX capsule. Ja. Daarvan deed de wc het niet. Moesten ze achterin zitten. Onderweg terug van het ruimtestation naar huis. Nou, dat is net even te lang om je plas op te houden. En
niet te veel drinken voordat je weggaat.
Je kunt er wat aan doen. Ja. Oké, die luiers die moesten om. En elk zichzelf respecterend medium had het daarover. En in The Guardian vond ik dan de uitdrukking absorbent undergarments. Moest ik erg om lachen. En toen moest ik ook weer denken aan wat aan Elon Musk wordt toegeschreven. Maar ik heb intussen uitgevonden dat het al veel langer bestond. De uitdrukking RUD. RUD. Rapid Unintentional Disassembly. Ook wel Rapid Unscheduled Disassembly. Ja. Dat is als je raket ontploft.
Onbedoeld.
Onbedoeld ontploffen. Ja, soms kan ook bedoeld ontploffen. Zeker wel. Maar ik vond het wel leuk om jullie dan te vragen van wat kennen jullie verder nog voor van die heerlijke verhullende uitdrukkingen? Zoals een anomalie als je eigenlijk bedoelt dat er iets heel erg mis is gegaan.
Ja, misschien niet alleen maar er wordt ook heel veel gebruik gemaakt van jargon en afkortingen.
Ja.
En dat wordt heel veel gedaan. Als je leest in een document van NASA wat te maken heeft met de Space Shuttle bijvoorbeeld van vroeger. Ja, dan word je helemaal plat gegooid met acroniemen waar je dan weer, als je net begint, de achterkant moet bekijken. En daar komen ook wel woorden in voor waarvan je inderdaad denkt van nee. Bijvoorbeeld wij gebruiken als je in de ruimtevaart de omgeving moet beschrijven, noem je het een environmental specification. Terwijl het gewoon, ja, hoe werkt de ruimte? Dat wordt daarin beschreven. Maar echt woorden zoals jij zegt van, ja, anomaly, dat is er eentje die veel gebruikt wordt bij dat soort dingen. Maar voor de rest zou ik er niet zoveel weten hoor, als ik heel eerlijk ben.
Oké, ik herinner me dat ik wel eens op een persreis maakte ik de ene persconferentie na de andere mee, ergens in Frans-Guyana. En op een gegeven moment werden we er gewoon melig van als journalist. En dan zat ik met een collega van de Frankfurter Allgemeine een soort buzzword bingo te doen. En de mensen achter de tafel dingen voor te zeggen. Toen hebben parametres son nomino. Weet je wel? Dat
Nominaal, ja. Oké.
Dat is het omgekeerde van een anomalie trouwens.
Ja,
hè?
Gesproken. Ja. Maar misschien zitten wij er al zo diep in dat het voor ons niet meer opvalt. Je merkt het niet meer. Ik denk dat het daar een beetje...
Ja, nee, ik heb ook niet echt een goed voorbeeld. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Hè. Als je bijvoorbeeld in de minuten zit voor de lancering, dat ze allerlei dingen gaan checken. Ja, daar is soms ook geen touw aan vast te knopen. Nee. Maar dan hoor je vaak zeg maar een beetje aan de stem van er is iets aan de hand, weet je wel. Maar wat ze dan precies zeggen soms, dan...
Het is sowieso altijd onverstaanbaar. En de geluidskwaliteit is naadje. Ja. Al die communicatie rondom...
Behalve dan als ze daar uiteindelijk een call doen waarbij iedereen go moet zeggen. Dat is nog wel net te volgen, maar dan go.
Misschien ook een leuke opdracht voor luisteraars om ons mooie voorbeelden hiervan te laten weten.
Absoluut.
En ik zal zelf ook nog eens verder ogen open houden en oren open houden voor als er leuke dingen voorbij komen. Dan komen die vanzelf wel weer hier aan de orde. Mooi zo. Erik, jouw tweede onderwerp.
Mijn tweede, ja. Dat zijn de Chinezen. Die hadden een zogeheten FOPS gedaan. Ja, FOBS, F-O-B-S. Nou, dat is misschien al zo'n mooie.
Mooie. Ik zie het helemaal zelf.
Dat is meer, ook meer een militair acroniem. En dat staat voor Fragmental Orbital Bombardment System. Dat is een beetje apocalyptisch, maar het is in feite een wapen om bommen neer te gooien op de tegenstander.
Juist.
En nou ja, wat hadden de. We stonden in de Financial Times. Hadden de Amerikanen hadden zeg maar een experiment gezien van de Chinezen. Nou, hoe ze dat nou gezien hebben, dat vraag ik me af. Ik denk met gebruik van SBR, de infraroodsatelliet vanuit de ruimte om allerlei lanceringen in de gaten te houden.
Okay.
Maar wat ze gezien hadden, was een hypersonisch wapen. Waarmee dus bommen eigenlijk over de hele wereld neergelegd zouden kunnen worden.
En hypersonisch betekent veel, veel sneller dan de geluidssnelheid.
Ja, dus vijf keer sneller dan de geluidssnelheid. Mm-hmm. Maar het idee hier is dat je dus met een raket, zeg maar, dat vehicle in een baan om de aarde brengt. En dan vanuit die baan om de aarde remt vervolgens dat vehicle om te sturen richting de target. Nou, dat is ook al in de jaren 60-70 door de Russen gedaan. Want dat is namelijk een, ja, toch een afschrikmiddel voor de Amerikanen. Want die kijken eigenlijk alleen naar ballistische raketten.
Ja.
En als iets ballistisch gaat, ja, dan zie je dat veel beter aankomen. He, dat gaat dan vanuit Rusland, zou dat dan over de Noordpool heen gaan. En er zijn radars in Noord-Amerika. Die zijn gericht op die Noordpool en op het west. Ja, van.
Zo'n ding loopt vanzelf tegen de land.
Zo'n ding, dat zie je ver van tevoren aankomen. Dan kun je er wat mee doen. Maar zo'n hypersonisch wapen, dat zou bijvoorbeeld vanuit China of Noord-Korea over de Zuidpool komen. He, via het zuiden. En dan door de atmosfeer vliegen. Op een lage hoogte. He, dus dan praat je over 100 kilometer, zeg maar wat. En dan zie je hem dus niet aankomen. Nou, het vliegen op dat soort hoogtes met dat soort snelheid, dat is ja, technologisch een enorme uitdaging om dat te kunnen. En blijkbaar kunnen de Chinezen dat nu. Alleen, ja, er is nogal wat mist om wat er nou daadwerkelijk gezien is om die, om die test.
Ja, misschien ook dat de Amerikanen niet al te veel bekend maken van wat ze werkelijk gezien hebben.
Dat ook, ja. En precies. En ook, wat zeg maar amateurwaarnemers. Marco Langbroek is zo iemand in Nederland. Mm-hmm. Die houdt zeg maar allerlei lanceringen in de gaten van militairen. Die had er op Twitter een uitgebreid verhaal ook over. En wat er ook naar voren kwam is dat de Chinezen zijn flink aan het lanceren. Die lanceren meer dan SpaceX. Iedereen kijkt naar SpaceX van wat is er aan de hand. Maar China lanceert qua massa veel meer dan SpaceX.
Ja.
En ze missen daar zeg maar een bepaald volgnummer in de Lange Mars 3 of zo. Daar mist een nummer. Zo van wanneer is die dan omhoog gegaan? Ergens juli, augustus moet dat gebeurd zijn. En niemand weet wat daar gebeurd is. En ook in juli, augustus is ook een test geweest met met iets wat ook weer terug op aarde geland is. Beetje zoals de X-37B van de United Space Air Force. Die hebben ook zeg maar een soort space shuttle, een kleintje. Die gaat een tijd de ruimte in en die landt vervolgens weer op aarde. In feite is dat ook een FOBS.
Ja, hè?
Die kan je daarvoor gebruiken.
Ja.
Maar China heeft die capability dus ook. En ja, blijkbaar hebben die militairen dus iets gezien waarvan ze denken, dat is toch wel echt een doorbraak en een bedreiging.
Ja, maar het is dus niet zo dat China opeens een capaciteit heeft die Amerika niet heeft.
Jawel.
Wel, ze hebben iets nu in handen.
Ja, ze hebben wel iets handen wat Amerika zou het ook in handen kunnen hebben. En dat is niet een kwestie van 10 jaar of zo. Dat kunnen ze zo. Maar ze hebben dat niet. En de vraag is of China dat nu echt ook operationeel heeft.
Of dat het eerder een test is. Hè? Ja.
Of dat het een test is, ja. Dus.
Goed.
Maar het is een interessante. Kijk, de vraag is ook van. De Outer Space Treaty komt nu ook in discussie. Dat is uit 1967. Hebben allerlei ruimtevaartlanden met elkaar afgesproken. Wij gaan de ruimte niet gebruiken voor weapons of mass destruction.
Mm-hmm.
Ja. Nou kun je zeggen, ja, als China dan zo'n ding in een baan om de aarde brengt, dan
wordt
is dat
gemorreld,
een redelijke
weapon. India heeft toch wel eens een keer een experiment gedaan met het bekogelen van de ene satelliet met de andere satelliet.
Ja, maar dat was vanaf de grond, hè?
Okay,
het is echt vanuit de ruimte. Hè, dus vanuit de ruimte dat je dan naar de aarde gaat.
Oh, juist. Het voordeel van wat je van die Chinezen doet, is je kan er gewoon iets van 20 lanceren. Je houdt ze gewoon in een baan rondom de aarde.
En je houdt iedereen onder
nodig hebt. Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Op het moment dat je ze nodig hebt, activeer je. Je duikt een atmosfeer in.
Oké, nou begrijp ik het beter. Want dan zeg ik eigenlijk, er zijn er wel voor minder tegen een crisis aangelopen. Want Dat was namelijk in, wat was het, 1963, de Cuba.
Crisis,
ja. Toen merkte Amerika dat Rusland ze onder schot hield.
Ja.
En dat is dus in feite hetzelfde. Alleen nu maal 20, zeg jij.
Ja, en behalve dan dat we niet weten of daadwerkelijk de Chinezen al dat soort toestellen compleet operationeel in de ruimte hebben.
Ja.
Dat denk ik nog niet.
Ik denk het niet.
Maar ik denk dat die stap binnen nu in een paar jaar snel gemaakt kan worden.
Best een penibele situatie. Dus dat wil zeggen, we weten niet of het echt penibel is, maar dat is eigenlijk al penibel.
Ja, het is iets waar we als wereld naar moeten kijken met z'n allen. Kijk, dat is ook een beetje met het hele ruimtevaartgedoe. Is dat de ruimte op zichzelf heeft lange tijd een beetje stilgelegen in een achterafhoekje. We zien nu dat als je je oorlog of als je in de financiële wereld de ruimte gewoon van echt heel belangrijk gaat worden als je daarin mee wil doen. Dus het wordt tijd dat we overal ter wereld, en ook in Nederland en in Europa, dat er gewoon veel meer aandacht voor komt. En ook wat we net hadden over de defensie, daar moet gewoon veel beter naar gekeken worden van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we de vrede een beetje bewaren. Want dat is wel een belangrijk iets.
Ja,
en daar kan Nederland een hele belangrijke rol in spelen.
Precies.
Zoals het al, de Nederland heeft daar in de geschiedenis ook al rollen gespeeld met internationaal gerechtshof. Nou,
precies.
Ja. Dat is zo'n rol kan Nederland ook oppakken in de ruimte.
Ja,
goed. Weer een opdracht voor Nederland.
Ja.
Ik zie dat niet eens zozeer als een. Het is juist heel goed om daarbij betrokken te zijn. Want het levert je een hele hoop kennis op die je later weer kan gebruiken. Dus het is alleen maar positief.
Ja, oké. Okay. Wat is jouw tweede onderwerp?
Nou, gisteren hebben we een grote persconferentie van NASA over hoe het ging met het Artemis-programma. Het Artemis-programma is natuurlijk daar om mensen weer terug naar de maan te brengen.
Ja.
Ooit door Trump voorgesteld met het doel om in 2024 in het einde van zijn tweede termijn. Hè, want dat was het doel natuurlijk. Ja. Om hem met een grote knal eruit te gaan. Maar NASA heeft natuurlijk een aantal problemen gehad met het Artemis-programma. En één is de ontwikkeling van Orion. Hè, dat ruimteschip wat daadwerkelijk straks mensen richting de maan moet sturen. Dat al wat vertraging heeft opgelopen. En gisteren werd bekend dat de Orion ontwikkeling ongeveer 30% duurder gaat worden. En dat ze het ook niet helemaal gaan redden in de tijd die ze van plan waren.
Nee, want duurder betekent meestal gewoon dat een project over meer jaren moet worden uitgesmeerd.
Ja, maar kijk, NASA krijgt af en toe een opdracht van het congres in Amerika om dit te doen en dan dat te doen. Wat er dan altijd ontbreekt is om daar ook voldoende budget bij te doen.
Ja.
Dus NASA moet dan heel creatief zijn en kijken met het geld wat ze dan krijgen, wat ze op het pad kunnen zetten. En daar zie je nog wel eens een gebrek aan. En ik denk dat hier speelt dat ook een klein beetje mee. Dat Orion was misschien een beetje underfunded, zoals we dat kunnen zeggen in het begin. Mm-hmm. En daar zie je nu ook weer het effect van. En daarnaast heeft die rechtszaak van Jeff Bezos met NASA heeft natuurlijk ook niet geholpen.
Dat ging over of hij een maanlander mocht maken voor de NASA.
Precies.
Die opdracht kreeg hij niet en toen stapte hij naar de rechter en tot nu toe kreeg hij steeds ongelijk.
Ja, en dat is maar goed ook. En hij heeft nu ook op Twitter, dus trouwens ook weer apart, op Twitter aankondigen dat je niet verder gaat met die rechtszaak. Maar oké, maakt niet uit.
Nee, het is een eeuwige persconferentie.
Ja, precies. Hij heeft gezegd van ik leg me bij de beslissing neer en ik wens NASA en SpaceX heel veel succes. Dus ik begreep dat ze maandag alweer gingen verder. Maar ondertussen, kijk, SpaceX heeft niet stilgestaan. Want ze ontwikkelen die lander ook voor zichzelf.
Ja.
Dus zij bouwen gewoon verder. Alleen de gesprekken tussen NASA en SpaceX, die hebben 7 maanden stilgelegen. En dat is wel een dingetje. Want al die de eisen die je moet stellen, het overleg, dat is wel belangrijk.
Ja, maar Bill Nelson heeft nu gezegd van dat die vertraging die komt. Die komt door dat gedoe met Blue Origin.
Dat is
ik denk zelf, kijk, ik heb altijd al gezegd, die 2024 datum is belachelijk.
Ja dat roepen wij hier de hele tijd. Ja.
En 2025,
is ook belachelijk.
Dat is ook belachelijk. Ik moet eerst die SLS natuurlijk nog omhoog zien gaan. En zonder problemen.
Ja, absoluut.
Ja.
Oké, okay, goed. Dan is dat ook besproken. Vind ik het leuk om een astronomie onderwerp even in de groep te gooien. Want de jaartallen heb ik even niet paraat. Maar we hadden een tijdje geleden die sonde New Horizons die langs Pluto vloog.
Ja.
Heeft allemaal prachtige beelden opgeleverd. De eerste beelden van Pluto. Tenminste van dichtbij in close-up. En nu hebben ze een aantal opnamen van New Horizons weten te verwerken tot een beeld van de donkere achterkant van Pluto. Even voor het beeld, tenminste het mentale beeld dat we hebben. De as van Pluto wijst niet van boven naar beneden. Maar een beetje in het vlak van het zonnestelsel. Betekent dat, jullie weten dat, waarschijnlijk vertel ik het jullie voor niks. Maar in elk geval, nee, jullie kijken
naar nee, vragen.
Oké, mooi zo. Dan leg ik het jullie echt.
We hangen aan je lippen.
Ja. De as van Pluto, waarom die heen draait, die wijst op dit moment zo ongeveer naar de zon. Het is op de donkere kant van Pluto nu al 30 jaar winter. Daar is het al 30 jaar donker en daar is het dus koud en zo. En die kant, die is door New Horizons wel in beeld gebracht, maar dan in tegenlicht. Want ja, die zon die schijnt op de andere kant. Dus als je die achterkant ziet, dan kijk je ook zo ongeveer naar de zon toe. Allemaal heel lastig voor een goede foto. Dus nu hebben ze een hele hoop foto's, een paar honderd van die foto's van de achterkant van Pluto. Die hebben ze in de eerste plaats hebben ze die vergeleken met foto's in dezelfde richting genomen, maar dan zonder Pluto erop, om het tegenlicht ervan af te kunnen trekken. En toen hebben ze, toen het tegenlicht er eenmaal van afgetrokken was, hebben ze een paar honderd van die foto's waar die achterkant wel op stond, hebben ze weer bij elkaar opgeteld, zodat ze die achterkant goed in beeld kregen. Nou, en dat heeft een plaatje opgeleverd. Ja, je kunt niet zeggen dat het hoge resolutie is. Ik ga het jullie even laten zien. Ik draai mijn laptop gewoon even om. Dan krijg je dit.
Oké.
Het staat in NRC Handelsblad voor de mensen die dit alleen maar horen. Want we hebben bij Space Cowboys nog geen video. NRC Handelsblad op 9 november is dat verschenen. Om 17:30 artikel van Bram van Duin erbij. Daar kun je die foto zien, waarschijnlijk ook op allerlei andere plekken. Maar in ieder geval, dan zie je dus voor het eerst in zijn volle glorie de achterkant van Pluto. Er is een vrij wit gebied. Daarvan wordt aangenomen dat er dan al de nodige ijsvorming heeft plaatsgevonden. Er wordt bijgezegd dat die 20, 30 jaar dat het nou winter is, daar is eigenlijk heel kort, want het blijft daar meer dan 100 jaar winter. Hè?
Ja, wat maar konden ze dan dat er komt dus wel licht op dat oppervlak? Überhaupt.
Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. En dat is strooilicht van de maan van Pluto.
Oké. Net als wij kunnen ook soms, als wij naar de maan kijken, het donkere deel van de maan, zit ook, zie je af en toe ook. En dat komt ook van licht vanaf de aarde.
Er schijnt gewoon maanlicht op Pluto. En het is aan de ene kant natuurlijk bloody weinig. Omdat Pluto zelf al zoveel verder van de zon staat als wij. En dus die maan ook. Dus die wordt maar heel vaagjes beschenen. Aan de andere kant is het relatief ten opzichte van Pluto wel een vrij grote maan. Dus is er weer, wat dat betreft, ietsje meer maanlicht dan wij hier gewend zijn.
Ja, ik vind het een fascinerende missie trouwens, die
New Horizons.
New Horizons, hè? Dat is echt een.
Die is met een nog steeds snelheid onderweg naar een aantal objecten nog ver buiten Pluto.
Ja.
Ja, ze hebben iemand die aan de leiding van die missie staat.
Ellen Stern.
Ellen Stern. Die heel erg goed is in het aanvragen van verlengingen. En iedere keer komt hij weer met een nieuw object, wat heel veel mensen heel interessant vinden.
Ja.
En daar, dat is echt heel goed. Maar en ook maximaal gebruik maken van de hardware die je lanceert.
Ik wil zeggen, dat ding moet het wel blijven doen.
Maar tot nu toe.
Heel leuk. Kan nog jaren kunnen we daar plezier aan.
Vraag misschien een vraag voor Thijs Roes, want die is altijd fan van Voyager. Ja. Voyager 1 en 2. Hij heeft zelfs een tattoo, hoorde ik laatst.
Ja, zeker.
Maar volgens mij gaat New Horizons op een gegeven moment is hij verder dan de Voyager.
Want hij gaat harder.
Want hij gaat harder, volgens mij.
Is dat niet het snelste door mensenhanden gemaakte object?
Dat is een Duitse satelliet.
Oh, oké. Okay.
Ja, maar Parker ook. Okay. Maar er is een Duitse satelliet, die is bij de zon geweest.
Ja.
En die is volgens mij 100 kilometer per seconde gegaan.
Oké, die hoeft alleen maar te vallen natuurlijk.
Ja.
Oké, nou, goed, leuk. Dat was mijn volgende onderwerp. Wat heb jij nog meer, Erik? Even kijken.
Ik was aan de beurt. Wat ik zag was, gaat ook weer over China. Mars Sample Return. Die wordt naar voren gehaald in China. En die willen ze nu in 2028, staat die op de planning.
Is dat omdat ze de Amerikanen...
Dat zou me niet verbazen.
Want de Amerikanen hebben al monsters genomen met hun maat. Ik vergeet die namen steeds, maar wat is er...
Dat hebben wij de vorige keer in de Perseverance.
Perseverance rijdt daar nou rond en steekt de schep in de grond. Maar het wordt voorlopig niet opgehaald.
Nee, dat plan is nu...
Er wordt wel heel hard aan gewerkt. Het is trouwens niet alleen NASA. Europa doet daar ook flink aan mee.
Ja. Okay, Europa goed, min Nederland trouwens.
Ja.
Ja,
goed. Nederland doet niet mee aan Mars-missies.
Nederland. Oké. Maar die Chinezen die halen dat naar voren. Naar welk jaar?
2028.
28. En wanneer worden die monsters van Perseverance opgehaald?
Ja, dat is nog onder discussie. Maar dat okay. 2028 gaat het niet worden. Nee. Dat gaat 2032 worden.
Okay, dus de Chinezen gaan inderdaad, als ze dit... En meestal roepen wij hier, de Chinezen doen ook wat ze zeggen, toch?
Ja.
Ja, ja. Ja.
Dus dan gaan ze inderdaad NASA de loef afsteken op dit punt.
Ja, en nou ja, kijk, deels wel, deels niet. Het wordt een missie, wat ik ervan gelezen heb, gaan ze met twee lanceringen doen. En ja, ze gaan ergens landen en daar samples vandaan halen en dat omhoog schieten weer. En dan komt die tweede missie om dat weer op te halen.
Okay, ja.
En kijk, wat met Perseverance nu gebeurt, is dat die rover natuurlijk naar hele exotische plekken kan rijden om samples op te pikken. En dat hebben de Chinezen niet.
Nee, maar goed, we gaan, 10 jaar moeten wachten?
Ja, nee, precies. Dus als dat... ik denk dat dit moet een nieuwe ruimtereis worden, denk ik. En dan moet Nederland ook in die ruimtereis stappen en meedoen met Mars Sample Return.
Verder nog interessante dingen over die Chinese expeditie, behalve dat ze hem vervroegd hebben? Wat kunnen we daarover zeggen?
Ja, wat kunnen we daarover zeggen? Dat ze... Nou ja, kijk, ze hebben heel veel ervaring nu opgedaan met Marskarretje wat ze daar ook hebben rondrijden.
Mm-hmm.
Wat gelanceerd is. Daar hebben ze op basis daarvan...
Horen
ze
we
nu
weinig van.
Vertrouwen... Wat zeg je?
We horen daar weinig van.
Af en toe een mooie foto. Hè.
Precies,
ze hebben een soort mobiele camera ergens neergedropt op het oppervlak. En die rover gefotografeerd van een afstandje.
Ja, dat weet ik nog.
Het is wel... Indrukwekkend wat ze daar hebben laten zien. Eerst idee was, ze hebben een beetje een kopie gemaakt van Opportunity Spirit. Maar het is daadwerkelijk ook een veel grotere rover. Dus het is echt wel een iets bijzonders wat ze gedaan hebben. En die kennis gebruiken ze nu om toch echt te zeggen, we gaan in 2028 die samples ophalen.
Ja, en in combinatie met hun maanstenen die ze al terug hebben gehaald. Hè?
Dus, ja.
Ja, het past helemaal in het plaatje van de uitbreiding van de Chinese ruimtevaart.
Ja, en ze gaan het ook nog een keer oefenen volgens mij bij een asteroïde. Om ook samples terug te halen van een asteroïde. Dat hebben de
westerse mogendheden al gedaan. Ja. Hè? Amerika en Japan.
Ja, maar in ieder geval om die technologie zeg maar te kwalificeren.
Kijk, dat hebben wij ook wel gedaan en dat klopt ook wel. Maar het gaat daar wel verdraaide hard. Nee, dat is iets wat we misschien een klein beetje onderschatten.
Nog even, ze hebben de hele wereld op een straatlengte achterstand.
Nou ja, zoals je ook al net al zei, hoeveel ze wel niet lanceren. Dus ik denk dat om de 2 dagen heb je wel een Chinese lancering. Dat is ongeveer het tempo waarmee ze lanceren. Ja. En dat gaat van communicatiesatellieten, van aardobservatiesatellieten, spionage, navigatie. Ze hebben een eigen ruimtestation.
Ja, ja, ja.
Het is een gigantisch groot land wat eigenlijk alle aspecten van de ruimtevaart nu beheerst. En dan hebben we het niet eens over al die zogenaamde commerciële lanceerpartijen die in China nu opstaan. Ik geloof dat er nu wel een stuk of 7 of 8 zijn die allemaal hun eigen raketten aan het ontwerpen zijn. Nou ja, eigen. Sommige lijken
wel. Op de maan neerzetten eigenlijk?
Ja, natuurlijk.
Ja, maar zijn daar plannen
voor? Ja, daar zijn plannen voor. Ja, die zijn bekend. Maar de data zou ik niet eens durven te beweren. Maar het is interessant om te kijken van... ze zijn dit allemaal nu van plan. En er zijn nog veel meer plannen. Over 5 jaar, waar staan ze dan? Hè? Ja. Zijn ze dan echt ons compleet voorbij gestreefd?
Ja, en dat niet alleen. Ik vraag me ook af... Doen ze dit, want we herinneren ons de ruimterace tussen Amerika en Rusland. Dat was hoofdzakelijk om prestige. Hè? Doen ze dit om prestige of doen ze het om iets anders?
Nee, dit gaat puur in mijn ogen. En misschien verklaren jullie me voor gek. Ze hebben één doel voor ogen. En dat is het gebruik maken van grondstoffen uit de ruimte. Dat is een van de belangrijkste doelen van de Chinese ruimtevaart.
En willen ze die, ogen. Want daar hebben we het hier ook wel eens over. En dan zeggen we tegen elkaar grondstoffen uit de ruimte naar de aarde halen is eigenlijk onzin.
Dat is het
als
ook.
Uit de ruimte haalt, dan haal je uit de ruimte om ze in de ruimte ook te gebruiken.
Ja, totdat je het eindproduct in de ruimte ook kan maken. Dan wordt het een ander verhaal. Om dingen
het eindproduct,
te...
denk je dan aan?
Batterijen, dat soort zaken. Ik denk dat er een grote industrie... Dus zo denk ik het. Dat er over 10, 15 jaar is er best wel een grote industriële... capaciteit in een baan rondom de aarde of in een baan rondom de maan, waar de Chinezen gebruik van maken om grondstoffen uit de ruimte te gebruiken en die ook voor aardse toepassingen te gaan gebruiken.
Dus er worden de batterijtjes of wat het dan ook wordt.
Ja, dat is maar een voorbeeld.
Ik weet niet. Ruimte gefabriceerd en dan naar de aarde neergelaten. Ja.
Waarom niet?
Als je ik geloof wel zeg maar in die industrialisatie van de ruimte voor het gebruik in de ruimte. Maar zeg maar het brengen naar de aarde van producten. Er zijn een aantal niches, denk ik. Hè. Je hebt ZB-LAN, dat is een soort. Waar kun je optische filters van maken?
Ja.
Waar je misschien economische waarde aan hebt op aarde om ze in de ruimte te maken onder microgrids. Maar tot nu toe in het ISS is er niet echt baanbrekend onderzoek geweest. Wat heeft laten zien, jongens, dit moeten we echt in de ruimte doen. Als we dit product in de ruimte maken en terugbrengen naar aarde, dan hebben we een business case.
Ja, ik vraag me toch af of dat waar is. Hè? Ik vraag me echt of dat waar is. Als dat zo zou zijn, zou ik geloven dat Axiom niet in staat zou zijn om het geld bij elkaar te halen voor een commercieel station. En dat zijn ze nu wel.
Dat is het volgende onderwerp.
Okay.
Mooi bruggetje.
Axiom. AXIOM.
Ja.
Er ligt een aantal plannen voor nieuwe ruimtestations. Het ISS is verouderd, is 20 jaar oud. Begint te kraken in zijn voegen. Zitten in de Russische module allerlei barsten. En Axiom is een van de bedrijven met nieuwe plannen daarvoor.
Ja.
Nou, kom maar op.
Nou ja. Kijk, alle partijen die nu in het ISS zitten, die hebben gezegd, tot 2028 geven we geld aan het ISS, zorgen dat die goed draait.
Ja.
Maar daarna moet er opvolging komen. En het wordt waarschijnlijk wel 2030, 32, dat maakt niet zoveel uit. Mm-hmm. Maar er moet daarna een opvolging komen. En waar je nu ziet, is dat er commerciële partijen zijn, zoals Axiom. Maar je hebt nu ook een consortium van bedrijven waar ook Blue Origin weer in zit. Hey, daar hebben we Jeff weer.
Het Orbital Reef.
Orbital Reef.
Een prachtige uitdrukking.
Ja,
het reef in de ruimte.
Prachtig bedacht.
Je ziet het gewoon groeien.
Nou, dat is ook wat hij wil. Hè. Er moet een bedrijvenpark in de ruimte komen. Dat is wat hij daarmee wil. Maar dat is wel groot.
Verschillende plannen dus.
Verschillende plannen. En Axiom is daar één van. En die bouwt op dit moment al de hardware bij Thales Alenia in Turijn. Die ook voor het ISS de structuur gebouwd hebben. Voor hun eigen module. En die module moet geloof ik over 2 jaar gelanceerd worden naar het ISS. Dan moet die daar vastgeplakt worden. Kunnen ze allerlei testen mee doen. En uiteindelijk moet dat dan weer loskomen op het moment dat het ISS niet meer gebruikt wordt. En dat moet dan de kern van hun eigen ruimtestation worden.
Ja.
Ja. Maar de vraag is, wat we het net over hadden, van zijn er producten die je in de ruimte kan moet fabriceren die die waarde hebben op aarde.
Ja.
Ja.
En die je anders niet kunt krijgen. Dat ZB-LAN is er zo een, maar dat is een kleine business case. Maar en het ISS
maar
is
goed
nou
ook, want wat je volgens mij helemaal niet voor elkaar krijgt, tenminste niet op redelijke termijn van een eeuw of zo, is massafabrikage in de ruimte.
Nee, daar ben ik ook.
Iets als een processorfabriek van Intel zet je niet eventjes in een baan op de aarde neer. Dus het moet ook voor kleine markten zijn.
Volgens mij herhaal je nu wat aan wat je juist wel moet doen.
Oh ja?
Ja, want als je
verwarrende podcast.
Ik ben geen expert, maar die wafers die worden onder hele schone omstandigheden op aarde moeten die behandeld worden om daar chips uit te maken.
Ja.
Nou, dat doen ze bij ASML in het Veldhoven heel goed. Maar als je dat nou in de ruimte kan brengen, dan heb je een aantal verstorende factoren die er zijn op aarde.
Dat weet ik.
Dan zou je dat daar kunnen doen.
Ja, maar je praat over fabrieken die op aarde hectaren in beslag nemen. En er staan er honderden van. Zo niet duizenden.
Ja, nou, maar so what? Kijk, waar we vanaf moeten is het oude model van de ruimtevaart, waarbij het heel veel kost om 1 kilogram te lanceren. Ik ben het helemaal mee eens. Zolang dat zo blijft, gaan dit soort dingen niet gebeuren.
Mm-hmm.
Maar ik ben ervan overtuigd dat als Starship straks vliegt, dat het bijna niks meer kost.
Oké. Okay.
Als SpaceX, dat is misschien wel de voorwaarde die we daar moeten stellen. Als SpaceX het voor elkaar krijgt om Starship goed te krijgen, waarbij ze gewoon alleen bijna voor de kosten van de brandstof dat ding omhoog kunnen gooien en dat 100 keer kunnen doen en weer terug kunnen brengen, dan zitten we in een compleet andere manier van ruimtevaart doen dan.
Ja. Ja, maar dat is precies, dat geloof ik ook wat Arno zegt. Hè? Want daar is waar Elon Musk nogal onbegrepen wordt. Hè? Want in het begin had ik ook zoiets, Starship. Waarom, wat heb je nou aan Starship? Hè? Je hebt toch Falcon 9, dat werkt goed. Hè? Bouw daarna op verder dat je met die Falcon 9 je dingen doet. Maar hij loopt daar gewoon tegen een plafond aan van hoeveel je überhaupt met Falcon 9 in de ruimte kan brengen. Ja. Hoeveel het kost om die raket steeds te gebruiken. Precies. Die schaal moest groter.
De opschaal.
Maar dus als. En dit is de enige kans, denk ik, die we hebben. Om echt goedkoop naar de ruimte te kunnen. En om bijvoorbeeld die hectares te vullen met allerlei waversteppers van ASML in de ruimte. En om dat echt daadwerkelijk te gaan doen. Ik geloof dat wel.
Ja.
En misschien nog een zijstapje. Dat ASML is in de jaren 80 begonnen. En nu natuurlijk een van de kroonjuwelen in Nederland. Enorme omzet. Enorme prachtige technologie. Maar in mijn mening zou ASML er niet geweest zijn als we in de jaren 70 niet aan optomegatronica hadden gewerkt voor aardobservatiemissies. Aan ANS IRAS.
Oh, interessant.
He, dat zijn dezelfde technologieën.
ANS IRAS waren Nederlandse satellieten.
Ja,
waar dus in Nederland technologie voor ontwikkeld is. Waarvan
in de jaren 70, precies.
Dat is essentieel geweest voor het ontstaan van ASML.
Gedeeltelijk, ja. ASML was er ook ontstaan als dat niet zo was geweest. Maar het draagt gewoon bij. Hè? Want ik zie ook in de ruimtevaart gewoon dat ASML, de mensen die daar werken, die heel vaak ook in de ruimtevaart gewerkt hebben en vice versa.
Ja.
Dat zijn dezelfde technologieën die in zo'n weverstepper zitten als ook in een tropomie-instrument. En daar, het toekomstig verdienvermogen van Nederland is gewoon afhankelijk van dat soort gewoon krachtige technologiebedrijven. En hoe ontwikkel je nou dat soort krachtige bedrijven? Dat is voor mij gewoon investeren in de ruimtevaart. Dan loop je tegen de grenzen aan van de fysica. En daar ontstaan innovaties. En dat is met ruimtevaart. Maar goed, dat is een lastig verhaal soms te verkopen aan politici. Dat je weet je zeker dat er iets uitkomt? Ja, dat weet je, dat weet je dan niet. Maar
natuurlijk niet.
Ja, ik loop al lang genoeg mee.
Misschien kun je wel zeggen, ik weet zeker dat er iets uitkomt.
Ja.
Maar een politicus wil dat je vertelt wat er uitkomt.
Ja, precies. Ja, dan,
dat is lastig. Hè?
Dat is
hetzelfde met fundamenteel onderzoek.
Ja.
Dat doe je. En dat heeft niet direct. We weten dat dat toch heel veel oplevert uiteindelijk.
Ja.
Ja,
Okay. Goed. Nog meer, Arno, over die alternatieve ruimtestations. Want er waren drie varianten in omloop. Orbital Reef,
Axiom. En er is nog een derde. Van Nanorax.
Okay.
Ja. Nanorax is een heel interessant bedrijf trouwens. Die hebben jarenlang experimenten naar het ISS gestuurd voor NASA. Zijn op een gegeven moment ook gestart om vanuit het ISS kleine satellietjes te lanceren.
Vanuit het ISS?
Vanuit het ISS. Die hebben nu zelfs hun eigen airlock op het ISS, waarbij ze dat soort dingen kunnen doen. En die hebben al heel lang de ambitie om ook eens te kijken van, kunnen we niet slim en op een kostefficiënte manier een klein ruimtestation bouwen? En kijk, wat NASA heeft gedaan, die heeft een jaar geleden al een vraag uitgesteld bij industrie van, oké, wij willen graag op zoek naar een commercieel ruimtestation. Wat is daarvoor nodig? Hoeveel denken jullie ongeveer dat gaat kosten? Wat zijn de dingen die in zo'n commercieel ruimtestation moeten zijn? En de verwachting is dat binnen nu en een jaar NASA naar buiten komt met een request for information voor nog meer details, om uit daadwerkelijk ook een stuk contract neer te gaan zetten. En dat gaan ze een beetje doen op dezelfde manier zoals de vracht naar het ISS gedaan werd. Hè? Dat er bedrijven die kunnen dan bij NASA komen, die krijgen een contract. Maar ze moeten ook de helft van het geld voor de investering zelf meenemen. En ze moeten ook kunnen laten zien dat ze niet alleen NASA als klant hebben, maar dat ze ook commerciële klanten hebben. Ja. En dat is in mijn ogen, op dit moment in de ruimtevaart, het beste model wat je kan hebben.
Ja. Hè? Dit beantwoordt gedeeltelijk een vraag die ik had. Want ik vroeg me namelijk af, want we hebben het over drie initiatieven opgezond. Gaan die er allemaal komen? Of gaat er iemand moeten kiezen? Want zoals jij het nu schetst, moeten ze wel allemaal aantonen dat ze een eigen markt meebrengen.
Ja.
Maar hebben ze wel ook NASA nodig als voornaamste opdrachtgever?
Ja, dat laatste denk ik wel.
Dat zou betekenen dat er een keus gemaakt wordt. NASA gaat waarschijnlijk niet drie van die initiatieven subsidiëren.
Maar waarschijnlijk twee of zo, zoals ze altijd willen doen. Maar het zijn niet de enige drie initiatieven. Op de vorige call voor informatie van NASA zijn iets van 13 initiatieven naar voren gekomen. Ja. Dus er zijn nog meer partijen die daar interesse in hebben. Maar inderdaad, die zullen in de eerste jaren grotendeels afhankelijk zijn van wat NASA van plan is.
Ja.
En dat is dat prima.
Ja. Zo maar dat is belangrijk. Er komen er dus geen drie. Er komt er één of er komen er twee of zo.
Ja, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik verwacht zelf dat er de eerste station wat er gaat komen, die zal dingen laten zien die we niet verwacht hebben. Ja? En die zullen markten aanboren, schat ik in, die daadwerkelijk wel een goed verdienmodel
zodat opleveren. Vroeg of laat misschien wel dat degelijk een ruimtestation omhoog kan zonder steun van de NASA.
Ja, dat als dat niet zo is, dan hebben we een groot probleem met z'n allen in mijn ogen. Want dat is niet de bedoeling. Je moet daar op in een waar rondom de aarde moet je waarde kunnen toevoegen aan wat je wil doen.
Ja. Is het niet zo dat het ISS wat dat betreft zijn belofte nooit heeft ingelost? Want er werd ook toen al, toen dat werd gebouwd, werd gezegd van ja, microgravity, perfecte kristallen laten groeien, elektronica, dingen in de medische wereld. Maar er is toch niet zo vreselijk veel van...
Ja, ik vind dat teleurstellend inderdaad.
Ja, ja. Daar is de ISS nooit voor gelanceerd, in mijn ogen.
Nee, de andere dimensie van de samenwerken met de Russen.
Met de Russen, grote partij. Ja, kijk, toen het heel slecht ging in de politieke betrekkingen tussen Amerika en Rusland, werd tijdens de ISS-besprekingen gewoon normaal gedaan. Alsof er niks aan de hand was. Ja. Dus, en dat heeft in mijn ogen ook een hele grote waarde. Nou moet je dat natuurlijk niet als doel van het ISS aanhangen. Maar en daarnaast leren we echt een hele hoop over het menselijk lichaam. Hè? Wat zijn de effecten van de ruimte op het menselijk lichaam? En daarin levert het juist wel een hele grote bijdrage. En ik zie toch wel langzaam maar zeker meer commerciële bedrijven die een plekje op het ISS...
Filmbedrijven?
Nou, film, dat is er eentje van. Maar ik hoorde laatst dat er ook een bedrijf is, een farmaceutisch bedrijf en een make-up bedrijf dat bepaalde onderzoek wil doen.
Heinz Ketchup. Hè?
Heinz Ketchup, ja, de Mars.
Dat waren toch over filmbedrijven gesproken. Dat was gewoon opnemen van reclamespots.
Ja.
Ja. En geen onderzoek naar ketchup of iets dergelijks.
Ja, maar oké, dat zie je vaak bij dit soort dingen. Je probeert overal wat te kijken waar je bijdrage kan leveren.
Die commercialisatie die heeft dus inderdaad meer vertakkingen dan we
denken.
Eerder voor mogelijk.
En ik denk dat we met z'n allen, of dat de ISS-partners niet heel erg goed zijn in dat wereldkundig te maken met wat ze allemaal doen. Ik denk dat ook wel een klein beetje speelt.
Maar wat ik wel hoop is bijvoorbeeld dat Orbital Reef, waar ook Blue Origin natuurlijk de scepter zwaait.
Ja.
Ja, dat die niet puur en alleen kijken naar NASA. Van, wij willen alleen als NASA ons die opdracht geeft, zeg maar. Maar dat Jeff Bezos met al zijn miljarden gewoon zegt, ja, ik wil gewoon zo'n Orbital Reef bouwen.
Ja.
Ik heb genoeg...
Dat kan hij ook zelf gewoon doen natuurlijk.
Ja, hij kan dat gewoon doen. Hij kan ook een heel duur jacht kopen. Het is even wat meer, even duurder. Maar,
De wegen van Jeff Bezos zijn ondoorgrondelijk in.
Nee, maar dat valt me dan. Dat bedoel, dat is het verschil tussen Jeff Bezos en Elon Musk. Elon Musk die gaat gewoon. En die ziet volgens mij die NASA-contract, dat is meegenomen. Wel voor een groot deel van wat hij doet. Maar als dat er niet zou zijn, zou die toch doorgaan.
Ja.
Ja, dat is met Jeff Bezos net even anders. Maar dat is het verschil, denk ik.
Ja, alhoewel, ik zag laatst, van de week zag ik wel een eerste model van zijn raket van
Bezos. Ja, de New Glenn.
De New Glenn. Misschien dat er toch vaart achter gezet wordt, ik weet het niet.
Wie weet, ja.
Ja.
Dus dat lijkt wel wat te gebeuren.
Die ook een rol heeft bij het bouwen van, even kijken hoor, van dat Orbital Reef.
Ja.
Die New Glenn.
Ja. Als vraag. Ja, Jeff Bezos zit tegenwoordig, wil die overal wat mee doen, hè?
Ja.
Want hij zit niet alleen in het Orbital Reef, maar hij is ook met Kuiper bezig, Project Kuiper.
Oh, wat is dat dan?
Kijk, Project Kuiper is een mooi bruggetje. Dat is dus hetzelfde wat Starlink is van Elon Musk.
Oh, wacht.
Maar dan nu echt grote satellieten die internet voor de hele aarde gaan leveren.
En daar was nog meer nieuws over. Even kijken waar ik dat nou heb gelaten. Want er was een hele bunch nieuwe plannen voor grote netwerken.
Ja.
Waar is dat gebleven? Rwanda kwam er zelfs in voorbij.
Met 150 miljard satellieten of zoiets. Van waar het nou?
Voor mij 350.000.
Ja, zoiets. In die orde van grootte. Ja. Wat was dat dan voor plan? Weet een van jullie daar iets van?
Daar zit die...
Craig Wiler zit erachter.
Hè?
Ja, dat wordt gezegd. Craig Weil is van OneWeb. En dat is ook een constellatie. Die is al in
dat
aanbouw.
Dat is tussen door het UK opgekocht, toch?
En India.
En India.
Uh-huh. Ja, dus dat moet 648 satellieten.
Ja, is ook nu verhoogd.
Ook weer verhoogd, oké.
Mij wel, ja.
En, maar goed, dat is al een systeem wat al halverwege is qua aanbouw. Dus die satellieten, de helft daarvan hangt al.
Ja.
En Craig Weil is daar toen betrokken bij geweest. En op een gegeven moment gingen ze bankrupt.
Ja.
En toen zijn ze weer doorgestart. Craig Weiler is eruit gestapt.
Ja.
En die wilde weer wat in de ruimtevaart gaan doen, heb ik gelezen. Nou, toen kwam die filing van Rwanda bij de ITU, de International Telecommunication Unit, voor 350.000 satellieten. Maar dat, Dat is gewoon een soort van.
Rwanda dit in, ik wil niet discrimineren natuurlijk. Maar je verbaast je wel dat een betrekkelijk arm land dit opeens gaat doen. Waar komt dat vandaan?
Ja, ik denk dat het een beetje geopolitiek signaal maken is richting de wereld. Van ja, de ruimte is niet alleen van rijke miljardairs, maar ook gewoon van andere landen.
Ja, maar is dit serieus te nemen?
Enige idee? Nee, de 350.000 satellieten is niet serieus te nemen.
Nee.
Maar het verhaal gaat dat Greg Weiler daar dus achter zit. Omdat hij met Rwanda zat ooit ook in OneWeb als een van de aandeelhouders. Ja. En die had hele goede contacten met de Rwandese overheid. Heeft er voor mij zelfs gewoond. En Greg Weiler heeft nu ook, kwam in het nieuws dat hij een satellietconstellatie van 328.000 satellieten ging lanceren. En toen dacht ik, hé, dat volgens mij, dat getal ligt daar redelijk dichtbij.
Zeg, is dat dan hetzelfde plan of niet, vraag je?
Ja, dat vroeg ik me toen af inderdaad.
Ja, maar dat weet je nog niet.
Nee, dat weet ik nog niet. Maar
wij moeten dit in de gaten gaan houden.
Ja, met sowieso die constellations, dat is. Want het project Kuiper van Blue Origin.
Ja.
Die hebben nu wel hun eerste twee satellieten eigenlijk klaar.
Ja.
En die gaan gelanceerd worden met ABL Space Systems. Ja. Ook weer een nieuwe raket. Dus er gaat een hoop weer gebeuren. Die gaan begin volgend jaar omhoog. Dus ja, ook Project Kuiper gaat daadwerkelijk lanceren. Die moet uiteindelijk naar 3200 satellieten. Dus het wordt wel dringen bovenin.
Dat is echt ongelooflijk. Wanneer is de ruimte op voor dit soort dingen?
Dat hangt van een hele hoop dingen af. Hoe goed kan je ontwijken? Hoe goed kan je elkaar ontwijken? Wat voor afspraken heb je met elkaar gemaakt?
Ja. Maar daar speelt ook Nederland. Nederland zo'n prachtige rol in spelen.
Ja, mee eens.
We hebben in Leiden de Air and Space Law Faculty. Juristen leiden we in Nederland op dit gebied. Van hoe regel je dat nou in de ruimte?
Precies. Maar het wordt nooit echt op waarde gewaardeerd allemaal. Dat is een beetje het probleem heen.
Ja.
Want de kennis en de expertise is er. We kunnen heel veel. Maar op een of andere manier zijn we niet in staat om dat de volgende slag te geven.
Vanaf nu gaat het beter.
Valorisatie. Okay,
precies.
Zocht jij het woord valorisatie?
Misschien zocht ik dat woord wel en wilde ik het niet gebruiken. Nee, maar ik denk dat is, misschien ben ik af en toe wat negatief. Maar dit kan heel veel, denk ik. Alleen, het komt er allemaal niet helemaal uit de verf nog. Dat is gewoon zonde.
Nou, treurige constatering. Hebben we nog meer te bespreken?
Ja, volgens mij wel. Want wat ik begrepen heb, Starship, moeten we het toch even over hebben. De volgende static test, zoals we dat noemen. Waarbij Starship op de grond blijft en de raketmotoren aangaan.
Ja.
Ze zitten nu, alle zes Raptors zitten op het ruimteschip. En de geruchten gaan dat ze vanavond.
En vanavond is 10 november.
10 november gaan ze een ding ontsteken. Dat is de eerste keer dat met volledige propulsie op Starship gaan ze proberen om te kijken of dat goed werkt.
Okay.
En dat is wel interessant. Want
hopelijk staat deze podcast online voordat dat gebeurt.
Ja, dus dat is wel heel belangrijk. Daarnaast gaan vanavond ook weer vier astronauten met Dragon Lab naar het ISS. Dus dat is weer cool, vind ik altijd. Blijft apart om mensen in een capsule naar de
zeker
te gaan.
Ja, ja, ja.
En dan gaan ze ook nog eens een keer een dag later, van bijna hetzelfde lanceerplatform, een paar kilometer verderop, lanceren ze weer 60 Starlink-satellieten. Ja, ik heb al eerder gezegd, dat uurtje van de podcast van Space Cowboys, het wordt vooral veel te kort.
Gaan we binnenkort, of gaan we twee keer zo vaak. Wordt allemaal overwogen. Maar toch is het uur inderdaad vol. Nog iets heel belangrijks?
Nog één dingetje. Ik denk dat we met z'n allen goed moeten gaan kijken hoe de Webb Space Telescope, hoe die lancering gaat op 18 december.
18 december.
Er komt nu steeds meer reuring vrij ook. Vanuit ESA, van NASA. Het staat nu in de cleanroom bij de lanceerplatform. Hij wordt straks in de fairing gezet. De raket, de Ariane 6 de Ariane 5 die nodig is om te lanceren, wordt nu in elkaar gezet. Ja, ik vind dat toch wel een dingetje hoor.
Ja, en Nederland heeft eraan meegebouwd. Het MIRI-instrument in Astron.
Schatse flatse.
Dus Nederland doet daar gewoon mee. Dus,
hartstikke goed. En als je een beetje ziet wat James Webb allemaal moet gaan doen na de lancering. Fenomenaal. Fenomenaal.
Ja. Ja, nou, dat, ik denk dat het goed is als we dat in Space Cowboys ook van episode tot episode goed bijhouden. Er komen nog, even snel uitgerekend, minstens 2 afleveringen vovoordat dat gebeurt. Ik denk wel 3. Even snel uitgerekend, dus dat kan mooi.
Ja.
Goed zo, James Webb. Dankjewel Erik Laan van Ion Orbit. Dankjewel Arno Wielders. ESA.
Nee,
je bent onafhankelijk contracteur, maar je doet wel eens wat voor ESA.
Ik doe wel eens wat, ja.
Maar dankjewel Herbert Blankenstein.
Ja, dankjewel.
Ja, nou, heel graag gedaan. Dit was Space Cowboys aflevering 82. Heel graag tot over 2 weken. Bedankt. Dag.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.